Afgelopen zaterdag werden 4 gegijzelden bevrijd uit de handen van Hamas in het vluchtelingenkamp Nuseirat in Gaza. Een lichtpuntje in een donkere tijd en het einde aan afschuwelijke onzekerheid voor de familieleden van deze gegijzelden. Inmiddels komen er meer details naar buiten over de gijzeling. En tegelijk zijn er nog 120 gijzelaars in Gaza en dus vele families in onzekerheid. Hier spreken we over met dominee Kees van Velzen. Kees, van harte welkom.
Dank je wel.
Wat was jouw eerste reactie toen je dit nieuws hoorde?
Ja, ik was echt eigenlijk overrompeld door blijdschap. Mm-hmm. Dat ik me dat realiseerde, van dat dat kon. En dat dat dus zonder enige samenwerking was gegaan. Ook niet het gevolg, samenwerking met Hamas dan bedoel ik.
Niet het gevolg van onderhandeling.
Mm-hmm. Joe Biden had heel duidelijk gesteld dat hij wilde dat er zoiets zou komen als zo'n onderhandeling. Ook zo'n staakt het vuren is niet gebeurd. Ja. Men heeft dus een samenwerking met Shin Bet, met de veiligheidsdienst, met de geheime diensten eigenlijk ook van Israël. En met het IDF, Israeli Defense Force, heeft men dit gedaan.
Ja.
En ik vond het buitengewoon knap hoe dat gebeurd is.
Ja, we gaan het zo meteen natuurlijk verder hebben over die bevrijding van die 4 gegijzelden. We beginnen ook de uitzendingen met ander nieuws. Nieuws wat gisteren is aangekondigd door Benny Gantz, minister in het oorlogskabinet. Die heeft besloten om ontslag te nemen als minister. Omdat hij wil aansturen op verkiezingen. Het toont ook een beetje aan de verdeeldheid die er is in Israël. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat het toch de grootste barst is tot nu toe. En het schild van eenheid wat je toch zag sinds oktober van het vorig jaar. Ik vind dat persoonlijk jammer dat dat gebeurd is. Ja. Juist omdat je zag dat Israël echt verenigd was. En dat, ik heb het wel eens eerder verteld, dat ik mensen gesproken heb na 7 oktober. Die me vertelden dat ze letterlijk elk weekend gingen demonstreren in Israël. Ze zeiden nee, wij willen nu echt gaan voor een eenheid. Omdat we het verschrikkelijk vinden wat er is gebeurd.
Ja, maar die verdeeldheid is onderhuids dus nog wel aanwezig.
Zeker, oh zeker. Ja. En dat is ook denk ik heel typisch voor het Israëlische kabinet. Mm. En dat gaat ook niet veranderen. Dat is ook het bijzondere van deze Israëlische democratie. Van deze enige democratie in het Midden-Oosten. Dat je zulke enorme, al was het alleen al, karakterologische verschillen hebt tussen mensen. Zulke verschillende overtuigingen. Ja. En toch is het een democratie en toch functioneert het.
Ja. Wat ons ook is opgevallen afgelopen weekend in het nieuws is de verklaring van de universiteiten. In het dagblad Trouw werd een brief gepubliceerd waarin 15 Nederlandse universiteiten verklaren dat ze de banden met Israël niet gaan verbreken. Je hebt dat nieuws ook meegekregen. Kun je kort een toelichting geven? Ja.
Nou, we hebben ook gekeken of het UvA Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en de Leidse Universiteit er ook bij was. En die staan erbij. Mm-hmm. We willen aan deze tafel, dat weet ik, dat willen alle gasten vooral ook eerlijk zijn. De dingen kunnen benoemen en ook dus als het nodig is complimenten kunnen geven. Mm-hmm. Hier wil ik heel graag complimenten voor geven. Ja. Ik vind het heel goed dat universiteiten onder een gigantische druk staan. Want dat zijn ze met een aantal kampementen, met heel veel
met
druk.
Veel demonstraties en intimidatie.
UvA, precies. Dat is, heeft echt miljoenen kost dat, heeft dat gekost. Dat ze nu gezegd hebben, klip en klaar, hier gaan wij niet in mee. Dat doen we niet. De situatie met Rusland, want die vergelijking wordt snel gemaakt in Oekraïne, is een andere. Omdat daar vanuit de overheid een opdracht werd gegeven. Omdat natuurlijk ook, het is inderdaad een totaal onvergelijkbare situatie.
Ja.
Maar hier hebben ze gezegd, als er zoiets bestaat als academische vrijheid, dan willen wij die banden met Israël beslist niet verbreken.
Ja.
Complimenten.
Nu heeft Robert Dijkgraaf, demissionair minister van Onderwijs, die heeft in een reactie laten weten dat hij ook blij is dat de universiteiten zich uitspreken voor, en ik citeer, een zorgvuldige weging van samenwerkingsverbanden. Dat is uiteindelijk wel gebeurd. Die druk was er.
Ja.
Het leek er eerst op dat de universiteiten zeiden van nou, we gaan het even voorlopig stopzetten. Maar ze zijn toch niet gezwicht voor die intimidatie.
Ze zijn er niet voor gezwicht. Mm-hmm. Tegelijkertijd, Sarah, en dan wil ik toch nog iets kritisch bijzeggen.
Ja.
Sidi, onder leiding van Naomi Mesteren, is pas geïnterviewd ook aan deze tafel, heeft aangekondigd dat zij een onderzoek wilde opstarten naar in hoeverre Israël ook hier een status aparte had gekregen. In de zin dat zij dus met welke andere regimes, zo wil ik Israël niet noemen, maar met welke andere landen die twijfelachtig zijn, wil ik Israël ook niet noemen, maar toch heeft men dan nog meer contacten.
Ja, hebben we het ook in deze uitzending over gehad, inderdaad. Ja, want je zou zeggen, gelijke monniken, gelijke kappen. Dus
precies.
Als één land de fout in gaat, dan mag je daar ook geen.
In hoeverre dat nog heeft geholpen, dat weet ik niet precies. Nee. Maar ik vond het een uitstekend initiatief van het CIDI.
Ja, bevrijding van de gijzelaars. Dat is natuurlijk het nieuws van de afgelopen weekend. Noah Argamani van 26 is bevrijd. Almok Meir Jan van 22, jongen is ook bevrijd. André Kozlov van 27 jaar en Shlomi Ziv van 41 jaar. En in Israël was het natuurlijk groot feest toen bekend werd dat ze gegijzeld waren. Wat was hun conditie? Waar kwamen zij vandaan in Gaza?
Men zegt, ze kwamen uit dat kamp wat je al zei, een vluchtelingenkamp, wat op zichzelf natuurlijk een hele aparte benaming is. Dat heet dan een vluchtelingenkamp. Ook daar heb je ooit een heel goede reportage over gemaakt, over een ander vluchtelingenkamp in Bethlehem. Maar het systeem is natuurlijk dat heet een vluchtelingenkamp, wat voor de ogen van veel mensen betekent, maar dat zijn al kwetsbare mensen. Mm. Ga je daar als Israëlisch leger dan binnentrekken? Wacht even, dat is een andere situatie dan welk ander vluchtelingenkamp dan ook. Dat is een soort van eeuwigdurende status waarin Palestijnen geschoven zijn.
Het is geen tentenkamp.
Het is beslist geen tentenkamp, gewoon een normaal functionerend stad of dorp. Daar heeft men weten, en zegt ook mede, uitpeilen waar deze mensen zich bevonden. En voor de lieve dame die daarbij zit, was het heel bijzonder, want zij heeft heel velen, waaronder ook mij, geraakt, werd letterlijk schreeuwend met doodsangst in haar ogen meegenomen achter op een motor.
Ja.
En dat zij bevrijd is en door haar ook haar vader.
Je bedoelt dus Noah, die beelden zijn bekend, hè?
Die
van
beelden
7
zijn heel
oktober,
bekend.
Van hoe zij werd ontvoerd.
En ze heeft het dus overleefd. Nu is het zo, dat was je vraag, van hun conditie was zeker niet slecht. Mm-hmm. Tegelijkertijd, zo blijkt, hebben zij Koranversen moeten reciteren enzovoort. Vind ik ook al heel bijzonder eigenlijk. Maar nu bleek dat vrij duidelijk is, niet voor de eerste keer, dat hier ook gewoon burgers bij betrokken zijn.
Ja, nee, want ze werden dus niet vastgehouden in de Hamas-tunnels, maar gewoon in woningen, bij gezinnen thuis, hè?
En ik hoop dat is iets wat moeten we ons denk ik goed realiseren, tot ons laten doordringen. Ja. Het maakt het namelijk heel veel complexer. Dan kun je zeggen, ja, maar deze mensen in zo'n vluchtelingenkamp, die zijn niet meteen zeer pro-Hamas misschien, maar het gebeurt dus wel degelijk. En in dit specifieke gezin was het zo dat je, dat kon je niet onschuldige burgers noemen die van niks wisten.
Nee.
Dat zijn mensen, een aantal zijn inmiddels dus inderdaad overleden, maar dat waren mensen die stuk voor stuk zeer achter Hamas stonden. Ja. Zelfs één persoon die het toejuichte wat er op 7 oktober was gebeurd.
Ja.
In niet onduidelijke termen.
Nu zijn drie van die vier gijzelaars, hè, die van het weekend zijn bevrijd, die werden vastgehouden in het huis van Abdallah Al-Jamal. En dat is een Palestijnse journalist.
Mm-hmm.
Die was ook lid van de terreurgroep Hamas. Ja. En bij de actie, de bevrijdingsactie, is hij om het leven gekomen. Ook zijn vader, die een arts was. Wat zegt dat eigenlijk over de journalisten in Gaza? Want daar is best wel veel om te doen. Als Israël een journalist ombrengt, dan is er grote verontwaardiging.
Ja. Nou, er waren twee dingen die daarbij gebeurden. Er werd gezegd dat deze man, dus deze meneer, dat hij betrokken zou zijn bij Al Jazeera. Mm-hmm. Imran Khan heeft dat eigenlijk onmiddellijk ontkend.
Khan?
Dat is de belangrijke man van Al Jazeera. Ja. Hij distancieerde zich, soort van directeur. Hij distancieerde zich hiervan en zei nee, dit was niet iemand die voor ons werkte. Ik heb dat proberen na te gaan op hun site. En dan blijkt dat er wel degelijk van deze man een profielpagina te vinden viel.
Ja.
Waarbij hij wordt beschreven als iemand die rapporteert uit deze gebieden. Dus uit Gaza.
Een soort
uit Gaza,
van freelance journalist.
Ja, en ook verbonds met de Palestine Chronicle. Mm-hmm. Dus dat was zeker niet zo dat hij onbekend was voor hen.
Ja.
We willen nogmaals aan deze tafel sowieso heel eerlijk zijn natuurlijk. Dus, maar dat er een bepaalde link, een bepaalde kennis lag naar Al Jazeera toe, dat lijkt mij vrij duidelijk.
Ja.
Maar deze man heeft dus geschreven, ik zei het al, in zeer uitbundige bewoordingen van het slagveld, de slagpartij van 7 oktober. En maakte ook foto's en dergelijke. Mm. En hij was dus willens en wetens met zijn complete gezin betrokken om deze jonge vrouw vast te houden en te gijzelen.
Ja, we gaan het zo ook even over hoe er dan in de media is geschreven over deze bevrijdingsactie van het Israëlische leger en ook de mensen, de Palestijnen die daarbij zijn omgekomen, want er zijn burgers bij omgekomen en dat is ook verschrikkelijk natuurlijk.
Dat is ook zo.
Dat
wil
zo,
ik ook echt zeggen. Dat is ook zo.
Ja.
Zeker.
Ja. Er zitten nog steeds 120 gijzelaars vast.
Dat was ook je vroeg wat mijn gedachte was, dat was ook mijn tweede gedachte.
Ja.
Het zijn er vier, Het zijn er aan de ene kant gelukkig, het zijn er vier, maar het zijn er ook slechts 4 personen. Ja. Men veronderstelt dat er tussen een kwart en een derde trouwens niet meer in leven zou zijn van deze 120.
Ja.
Maar de hele gedachte dat, ja, dat dit nog maar zo'n klein gedeelte is. En wat hoop ik en bid ik, en ik hoop onze kijkers en luisteraars met ons mee, dat deze mensen echt spoedig bevrijd zullen worden.
Ja. Hoe werden deze gijzelaars in Israël ontvangen? Jij was blij, ik was blij, ik denk de kijkers thuis waren blij. Hoe ging dat in Israël?
Het hele land vierde feest. Er is een interessant filmpje, aan het strand bij Tel Aviv, dat het wordt, men zit aan het strand, is ja prachtig weer daar, bij het water, mag men ook een beetje ontspanning hebben, zou je zeggen. En dan komt de mededeling door een soort van strandwacht, ik weet niet of je het gezien hebt, en dan zie je de reactie van mensen die juichen, en het is geweldig dat dat gebeurt.
Ja.
Er is zoveel vreugde dat dit gebeurd is. En het laat ook het afschuwelijke dilemma zien waarin Israël zich bevindt.
Ja.
Want het gaat hen aan hun hart. Het gaat de regering aan het hart.
Ja.
Het is zo verschrikkelijk. En ook in het oorlogsrecht wordt gesproken over gijzelaars als een compleet ontoelaatbaar iets. Ja. Je neemt niet mensen als gijzelaars gevangen.
Nee. De oorlog is nu 8 maanden bezig. Iets meer dan 8 maanden. En het is Israël pas 3 keer gelukt om gegijzelde levend Gaza uit te trekken. Hoe komt dat eigenlijk dat ze in die zin zo weinig succesvol zijn?
Ja, het laat het enorme dilemma zien.
Mm.
Wat eigenlijk, denk ik, bij elke guerrilla-oorlog een groot probleem is. Dat je het, als er in zulke dichtbevolkte gebieden, dat je daar dus die oorlog wil voeren, dat bijna niet te doen is. En
Nee. Het
is interessant, omdat dit weekend werd door een Britse journaliste van de BBC aan Jonathan Conricus, dat is een voormalig woordvoerder van het IDF, gevraagd waarom Israël dit keer niet had gewaarschuwd, waar ze zouden gaan aanvallen op deze man terecht. Ja, maar wat denkt u?
Ja.
Als ze dat wel hadden gezegd, hadden ze die gijzelaars vermoord natuurlijk. Hetgeen laat zien dat, het is eigenlijk een illustratie wat die mevrouw vroeg, dat Israël zich juist enorm inhoud om geen extra burgerslachtoffers te creëren.
Nee.
Daar heeft het onder andere mee te maken. Het is niet een all-out war. Nee, men moet dat werkelijk met chirurgische precisie doen. Plus 500 kilometer tunnels onder de grond. Vele zijn verwoest, dat weten we ondertussen, of onklaar gemaakt. Maar wat kun je er allemaal niet in verbergen? En wat voor mensen kun je daarin verbergen?
Ja, nou ja, deze operatie, die bevrijdingsoperatie, heeft ook heel veel voorbereiding gekost. Er is ook een militair bij omgekomen in de gevechten. Arnon
die als eerste het huis binnenkwam, hè?
Die als eerste het huis binnenkwam.
Terwijl daar, Sarah, was daar heel veel mortiervuur aan vooraf gegaan. Het was niet zo dat Israël daar wildschietend als een soort wildwestfilm binnenkwam. Integendeel, ze kwamen daar en vuur werd meteen ook op hen geopend.
Ja, ja. Nu, het ministerie van Gezondheid van Gaza, onder bestuurders van Hamas, die meldde hoge aantallen doden en gewonden aan de Palestijnse kant, onder wie ook veel vrouwen en kinderen. Hoe kijk je eigenlijk naar dit soort cijfers die door dat ministerie naar buiten worden gebracht?
Dat ik dat, en dat zei ik al ook in mijn eerdere actie op wat je zei, dat ik het verschrikkelijk vind, opwerkelijk verschrikkelijk, dat er inderdaad mensen die dan eigenlijk als menselijk schild gebruikt worden, dat kun je toch echt wel zeggen op dit moment, ook in deze situatie, dat die erbij het leven verliezen.
Ja.
Daarbij moet ik ook stellen dat tot nu toe alle cijfers die de WAFA, die club waar dan, die met Hamas gelinkt is, die cijfers zijn altijd voortdurend enorm opgeblazen. Niet één keer, als er nader onderzoek verricht is, blijkt dat die getallen kloppen. Nu bijvoorbeeld noemde generaal Onno Eichelsheim afgelopen zondagmorgen in het programma Buiten of 236 doden.
Ja.
Maakte er een kleine nuancering bij, maar ging vervolgens er volledig vanuit dat dat inderdaad zo was. Dat weten we niet.
Dat moet onderzocht worden.
Dat moet zeker onderzocht worden. En het was zo dat ze, dat dus de mensen van het IDF die daar dus naartoe gingen, hebben helemaal niet mensen zitten neermaaien, zijn naar dat huis gegaan waarbij dus deze man het leven heeft verloren, omdat op hem geschoten werd.
Wat voor baat heeft Hamas er eigenlijk bij om die cijfers dan altijd weer zo enorm op te blazen volgens jou?
Het blijkt dat precies dit gegeven van onschuldige kinderen, vrouwen die hierbij zouden omkomen, nogmaals, als het gebeurt, vind ik het verschrikkelijk.
Ja.
Laat dat alsjeblieft duidelijk zijn. Maar omdat dit zet als geen ander iets de massa in beweging.
Ja.
Daar hebben mensen het voortdurend over. Ja, maar Hoe kun je dat nou toch goed vinden? Dat vind ik niet goed. Maar die getallen blijken niet zo te zijn. Mm. En het is overigens niet voor het eerst dat Hamas dat doet. Ik heb ooit verteld dat onder het Franse zender TV1 heeft aangetoond, en die zijn niet bepaald pro-Israël, dat Hamas wel degelijk wilde toen Israël folders verspreidde en mensen letterlijk, in Gazastad was dat trouwens, jaren geleden, dat is voor deze oorlog.
Dat Israël ze waarschuwde.
Dat Israël ze waarschuwde dat de mensen het appartementsgebouw vervolgens verliet en teruggejaagd werden. Dus dat is iets waarbij letterlijk, en dat durf ik te stellen, vrouwen en kinderen ook mede opgeofferd worden om die getallen te krijgen. En tegelijkertijd zet Israël alles in het werk om die schade, die slachtoffers moet ik zeggen, zoveel mogelijk te vermijden.
Ja, nu als we kijken naar de nieuwskoppen van afgelopen zaterdag en zondag in onze media, dan zien we bijvoorbeeld Volkskrant, die had gekopt: Hamas noemt Israëlische bevrijdingsactie ongekend wreed. En er werd dan op Twitter op gereageerd door mensen die kritisch waren op Volkskrant. En dan zeiden, nou, een vergelijkbare titel zou kunnen zijn: Nazi-top noemt bevrijding van concentratiekampen ongekend vreed. Hoe reageer je op zo'n kop van Volkskrant?
Ik vind dat persoonlijk echt, ik vind het schandalig. Mm-hmm. Omdat er twee dingen aan de hand zijn. De Volkskrant is toch op zich een krant met enige statuur. Het is niet meteen mijn krant, moet ik eerlijk toegeven. Maar hij is toch bij de vaderlandse zogenaamde kwaliteitspers. Het feit dat je dat zegt, dat wil dus zeggen dat je uitgaand van de cijfers van Al Jazeera, die gaan weer uit van de cijfers van de WAFA.
Ja.
En dat wordt dus gewoon in één klap overgenomen. Er wordt geen hoor en wederhoor gebleven. En men smijt daar iets op de voorpagina, waar je heel erg, vind ik, tendentieus mee bezig bent.
Ja.
Andere kranten, zoals bijvoorbeeld de Telegraaf, zoals Hij Komt Hier Langs, Geen Stijl, geven een totaal andere visie daarop. Mm-hmm. En je ziet ook wel dat mensen ook best wel zeggen, ze nu en dan, van ja, het is natuurlijk heel fijn dat ze bevrijd zijn. Maar anderen die zeggen, waaronder deze generaal Otto Onno Eichelsheim, die ik zo even noemde, commandant der strijdkrachten van de Nederlandse strijdkracht, dus commandant daarvan, die zegt, ja, maar het is een veel te grote prijs en dat kan eigenlijk niet. Maar nogmaals, gijzelaars, hij is generaal van onze strijdkrachten. Gijzelaars, dat kun je niet maken, nogmaals volgens het verdrag van Genève, om ze zo te behandelen.
Ja.
En er komt niet anders bij, Sarah. Tot nu toe zijn alle inzetten voor wat er ook zou gebeuren daar tussen Hamas en Israël, hebben de inzet gehad, geef ons die gijzelaars. Ook nu weer, het plan Biden, ik noemde het al eerder.
Ja.
En men weigert het categoriek. Met andere woorden, er gaat een weg hermetisch gesloten worden. Die is gesloten door Hamas. Nee, we doen dat niet, tenzij werkelijk uit buitennissige voorwaarden. Mm-hmm. Maar we doen dat gewoonweg niet. Wat staat Israël dan anders te doen dan te zeggen, ja, dan zoals dat wij mano militari, dan moeten wij dat dus met behulp van onze militairen doen.
Ja.
Men heeft geen andere keuzemogelijkheden.
Nee. De NOS die zei dat het aantal dode Palestijnen niet wordt genoemd in de Israëlische berichtgeving, omdat dat niet zou passen in hun overwinningsverhaal.
Ook dat is, zo mag duidelijk zijn, wat ik denk ik eerder heb gezegd, een absoluut tendentieuze en vind ik toch een valse berichtgeving. Natuurlijk noemt Israël wel bepaalde getallen.
Ja.
Notabene, Netanyahu heeft het ooit gehad over 35.000, waarvan ik persoonlijk zei, nou, ik denk niet dat dat getal klopt. Dat bleek ook later trouwens inderdaad niet te kloppen. Israël is dus enorm eerlijk in zijn berichtgeving.
Ja.
En was de NOS dat ook maar?
Daar wil je het bij laten, ja.
Daar wil ik het maar bij laten.
Nu.nl, die hadden aanvankelijk bericht dat de gijzelaars waren vrijgelaten.
Ja.
Daar kwam ook weer een storm van kritiek op Twitter.
Ja.
Uiteindelijk hebben ze dat aangepast, want ze zijn natuurlijk niet vrijgelaten, maar bevrijd door het leger.
Nou, het vrijlaten is dan een heel interessant woord wat nu.nl dan meent te moeten gebruiken.
Mm.
Als je dan weet, en dat werd ook door andere LGS hier onder andere dan weergegeven, dat het een eenheid was die zich naar dat huis begaf, want daar ging het namelijk om, die op dus rocket-propelled grenades, dus dat zijn gewoon raketten die op afgevuurd worden, die dat hebben moeten weerstaan, die daar binnengekomen zijn, waarbij die mensen gevochten hebben, dat die ene dame met name en die ook die andere trouwens vasthielden.
Ja.
Hoe kun je dat dan zeggen dat ze vrijgelaten zijn?
Ja.
Ze zijn niet vrijgelaten, ze zijn bevrijd geworden.
Ja. De VN-vertegenwoordiger van de Palestijnse Autoriteit die wees erop dat die bevrijding van de gijzelaars, dat die gepaard ging met tientallen doden, burgers. Doden, kinderen. En hij zei daarover, als je families in Israël feliciteert omdat ze weer bij elkaar zijn, vergeet dan niet je condolences over te brengen aan nog eens 100 Palestijnse families die die mensen hebben verloren. Ja. Dus dat is weer de andere kant van het verhaal.
Nou ja, dat is dus ook weer het probleem, vind ik, dat wie is hier de keuze? Een tijd geleden werd een Amerikaanse senator Marco Rubio geïnterviewd. En toen werd nog gezegd, trekt u zich niets aan van die slachtoffers aan de Hamas-kant, de Palestijnse kant. En toen zei hij dit, dat is de volledige verantwoordelijkheid voor Hamas en van niemand anders. Zij hadden dit al lang kunnen stoppen. En ik vind het verschrikkelijk. En ik heb hier voor me liggen, Jesaja hoofdstuk 5, wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Wij worden in de Bijbel gewaarschuwd, al 2750 jaar geleden, dat je mag nooit het kwaad goed en het goede kwaad noemen. Nee. En dat zien we voor onze ogen gebeuren bij een zogenaamde kwaliteitspers die onafhankelijk zou moeten zijn. En ik vind dus dat het echt niet kan. Je merkt mijn verontwaardiging. Mm. Israël leeft mee. Ja. Er waren geen kibbutzim die zo bewogen waren en voor een deel nog altijd zijn trouwens.
Met het lot van de Palestijnen.
Met juist het lot van de Palestijnen en de Gazanen. Ja. En trouwens ook met de nomaden die daar rondtrekken, daar houden ze van. Dus het is werkelijk onzin om te zeggen dat dat niet zou leven in Israël. Ja. En men wil dit niet. En nogmaals, de cijfers kloppen niet. En er wordt dus ook voortdurend door Israël wordt gekeken van kunnen we hier uitkomen met elkaar. En men kiest ervoor nee. We doen het niet.
Ja. We gaan een beetje richting einde uitzending. Uh-huh. Kees, we hebben het gehad over die enorme blijdschap die er is in Israël vanwege 4 mensen die bevrijd zijn door het Israëlse leger en dus nu weer thuis zijn bij hun geliefden. En tegelijk nog die 120 die nog steeds gevangen zitten in Gaza. En heel veel van onze kijkers die bidden al 8 maanden voor de vrijlating van die gegijzelden. Wat zou jij hun willen meegeven? Wat is nu belangrijk voor ons om te blijven doen?
Wat belangrijk is om te volharden in het gebed. Daar geeft de Heer Jezus Christus een aantal geweldige voorbeelden van. Mm. Ook bijvoorbeeld als er sprake is van onrecht met een weduwe, Lucas wordt beschreven, die zegt tegen een onrechtvaardige rechter, geef mij recht tegenover degene die mij benadeelt. Mm. En die man die luistert daar niet naar, totdat hij zegt, nou, ik moet wel, want ze komt nog een keer vernederd om mij in mijn gezicht te slaan. En dan zegt de Heer Jezus, zal de Vader ook zijn uitverkorenen die geen gerechtigheid geven, die dag en nacht tot hem roepen. Dag en nacht tot hem roepen. Ik zou willen dat we dat zouden doen. Dat we dat doen voor vrede. Dat we dat doen voor de mensen die als mens geschild gebruikt worden. Dat mensen vanuit Hamas tot bekering komen, want dat gebeurt ook. Sanaf Hamas is daar een geweldig voorbeeld van. Hij is een vader, een terroristenleider. En dan moet ik ook denken aan wat ik onlangs namens Christus van Israël op de Dam mocht zeggen, maandag een week geleden. Namelijk dat onze grote opdracht is, troost, troost mijn volk. Zal onze God zeggen.
Ja.
En dan denk ik, als er staat troost, troost mijn volk, nee, troost, troost mijn volk.
2 keer staat het er.
Als er iets duidelijk is, is het dat wel.
Ja, ja. Hey, en je hebt net een stuk voorgelezen uit Jesaja 5, geloof ik, hè?
Ja, Jesaja hoofdstuk 5. En ik zou dat eigenlijk nog willen combineren met iets wat staat in Jeremia hoofdstuk 23. Mm-hmm. En daar wordt gesproken over de dingen die ook gaan gebeuren. En even kijken, het zijn wat langere hoofdstukken. Mm-hmm. En daar staat het volgende. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David de rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Mm. Dit zal zijn naam zijn, waarmee men hem noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. En de komende dagen staat er dat de Heere God, dat mensen zullen zeggen, het gaat meer over de Heere die zij hen uit het land Egypte heeft verlost. Maar zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen ik hen verdreven had. Zij zullen wonen in hun eigen land. Dit is de heerlijke belofte. En te midden van al het onrecht waar we het ook met elkaar over gehad hebben, en ook mooie dingen als kijk naar die universiteiten, is dit ons gebed en ons vurige verlangen. Troost, troost mijn volk.
Mooi. Zullen we daarvoor bidden?
Heel graag. Heere God, we hebben allerlei namen ook van mensen genoemd. Soms kritisch, soms met blijdschap. Heer, maar ik bid ook voor ons land en volk, Heer, als ik eraan denk. Hoe ook leugen wordt verdraaid in waarheid en waarheid in leugen. Dan bidden we, Heer, dat u mensen wil wakker maken. Heer, ik dank voor die 15 universiteiten die de moed hebben gehad tegen de stroom in om kleur te bekennen. En ik bid om uw genade voor hen. En ik bid ook, Heer, voor de genade, voor uw genade, voor de mensen, voor de studenten, Heer, die misschien aan een hele andere kant staan. Heer, dat u wil ingrijpen ook in hun levens. Vader, ik dank u voor een aantal ook onverschrokken christenen die daar ook gesprekken over openen. Ik weet dat dat gebeurt, Heer, en ik dank u daarvoor. Vader, ik dank u ook dat 4 levens, 4 mensen bevrijd zijn. Dank u wel, Heer, dat dit gebeurd is. Dank u wel dat u die genade hebt gegeven. En Heer, inderdaad bidden we ook voor die mensen die als menselijk schild gebruikt worden. O Heer, dat u ook daar genade in wil geven, Heer, ook als er nog meer acties zullen komen, Vader. Dat u het leger, Shin Bet, en alles wil zegenen daarin. Heer, er zijn nog zoveel namen. Heer, ik bid om uw troost voor dit geliefde volk, uw verbondsvolk. Ik bid om uw troost, Heer, dat die bevrijdingen er zullen komen, Heer. Nog 120 mensen. O Vader, geef genade. Vader, mag deze bizarre situatie stoppen, Heer. Mag er vrede komen. En Heer Jezus, dat moment gaat komen, want u bent de Heer van de gerechtigheid. We hebben dat gelezen in Jeremia 23, dat u zult uw volk veilig doen wonen. O Heer, we roepen u aan dat u die belofte op een heerlijke wijze waarmaakt, juist ook in deze dagen, in uw naam. Amen.
Amen. Dankjewel, dominee Kees van Velsen. En u thuis ook bedankt voor het kijken en luisteren naar deze uitzending van Christen voor Israël. En sinds enkele weken publiceren we deze uitzendingen niet alleen op YouTube, maar ook via podcast. Als u daar nou meer over wilt weten, dan verwijs ik u graag door naar onze website cvi.nl/podcast. U kunt ook op een hele directe manier betrokken blijven bij het werk van Christen voor Israël. Dat is door u te abonneren op ons Christen voor Israël WhatsApp kanaal. Dan krijgt u 2 keer per dag door de week van ons een berichtje met nieuwsberichten of activiteiten of onze uitzendingen van Christen voor Israël. Als u daar meer over wilt weten, dan kunt u op onze website kijken, cvi.nl/kanaal. Nogmaals, veel dank voor het kijken en luisteren en graag tot de volgende keer.